Dank jullie wel voor de muziek en voor het leiden van aanbidding. Er staat al. Ik was een beetje in dubio vanmorgen. Maar niet vanmorgen, met de voorbereiding. Ik denk, ja, je hebt een preekserie Hoop doet leven. De kracht van de opstanding en we leven naar Pasen toe. Daar hoort er natuurlijk helemaal bij, logisch. Maar ik kwam bij het gedeelte eigenlijk wat je na de opstanding eigenlijk moet behandelen. Er is namelijk een zondag, dat noemen ze Thomaszondag. Misschien hebben we dat gehoord, maar dat is een beetje in de katholieke bekend. En dat is de zondag na Pasen en dan gaat het over Thomas. Nou, wij gaan vanmorgen daar al een beetje naar kijken. Want ik realiseerde me, en ik denk ook wel, kijk, wij kennen het verhaal van Pasen. Wij zijn niet zoals de discipelen. Wij proberen in te leven in discipelen. We willen er stil bij staan. En ik hoop dat dat wekelijks is. En niet alleen op Goede Vrijdag en Pasen. Maar dat we gewoon echt, hè, dat je denkt, hoe hebben ze dat beleefd? Maar wij weten het eind al. Maar de vraag had ik wel, toen ik het voorbereidde en het tegenkwam met het lezen en met het bidden gewoon. Dat je denkt van, in hoeverre nemen wij die twijfel mee na Pasen? Kan zomaar gebeuren. En we hebben Palmzondag vanmorgen. En dit is de inleiding, hè? We gaan zo meteen beginnen. Wat hebben mensen gedacht? De koning komt eraan. Maar het werd geen aardse koning. Het werd voor velen één grote teleurstelling. Wij focussen vaak op de discipelen, maar er liepen honderden mensen actieroute. Hoe zouden die zich gevoeld hebben? Dan vroeg ik weer te staan, ja, de koning komt, yes! En dan, oh, het gehoord. Hij is dood, man, dan hangt een kruis. En dan hoor je vaag later nog, hij is opgestaan. Als je niet een van die discipelen bent, ja, het zal wel. Gewoon dat beeld, dat sprak mij in ieder geval aan. Wij kennen het verhaal en wij kennen de hele geschiedenis. Niet iedereen die aan de kant van de weg stond, sloot zich aan bij het verhaal van de opstanding. Nou, wij gelukkig wel. Nou, twijfel is op zich niet zo vreemd bij christenen. En ik wil een aantal dingen, twee dingen eventjes noemen en dan gaan we dat hele korte schriftgedeelte lezen. Het is van alle tijden. Eventjes om je te bemoedigen. We denken soms dat het vroeger heel anders was. Nou, 4000 jaar voor Christus leefde Ippue, dat was een dichter uit Egypte. En die geloofde dan niet in Jezus, maar het gaat even over twijfel. En die schreef dit. Men zegt, hij is de herder van iedereen. Er is geen kwaad in zijn hart. Maar zijn kudde leidt gebrek. En dat zou hij de hele dag gezorgd hebben. Hij zou de hele dag voor ze gezorgd hebben. Waar is hij dan vandaag? Slaapt hij misschien? Toen ons verdriet overkwam, kon ik u niet vinden. Niemand kan een beroep op u doen. Dan kunnen wij zeggen, nou, er is iemand die gelooft in een heidense God. Nou, ik heb hier nog een voorbeeld. Dichter bij huis. Als er een God is, vergeef me. Maar telkens als ik mijn gedachten naar de hemel wil verheffen, vind ik er zo'n indringende leegte. Dat mijn gedachten terugkeren als scherpe messen die mijn ziel verwonden. Ik heb geen geloof. Dit is moeder Theresia. Moeder Theresia die gewoon in Calcutta gewerkt heeft bij de armen. Die in de eerste maanden doden hielp om letterlijk het einde te vinden. 2 maanden later had ze een diepe geloofscrisis. Die heeft ze 66 jaar lang gehad. Ze schreef als een bejaarde aan een vriend dit. Er is geen God in mij. Ik verlang. En dan voel ik eens iets. Hij heeft me niet nodig. Hij moet me niet. Soms hoor ik mijn binnenste roepen. Mijn God! En er komt niets terug. Moeder Theresia. Theresia heet ze. Twijfel in de Bijbel. Jacob, Elia, Job, Petrus en Thomas. En het woordenboek zegt dit. Het is een onzekerheid. Een gebrek aan vastheid van wil of een besluit, besluiteloosheid. Iets in twijfel trekken. Voor ons is het een onzekerheid, een gebrek aan vastheid. En dat is niet hetzelfde als ongeloof. Dat is heel iets anders. Want ik heb het ook genoemd, de kracht van opstanding, twijfel in het geloven. Dus ik bewust wil ik vanmorgen zeggen, en daar neem ik even de tijd voor. Hoe leven wij als gelovigen? En ik heb hoop vanmorgen. En ik hoop dat het doorgaat. Ik hoop dat het ook bij u zal landen. En ik wil een heel kort tekstgedeelte lezen en dat is uit het Johannes-evangelie. En dat is Johannes 20. En voordat we dat gaan doen, gaan we zegen dragen. Vader, dank u wel dat we zo geweldig mogen zingen, Heer, over wie u bent en wat u gedaan heeft. U bent voor ons en achter ons. U voert de strijd voor ons, nog steeds. U zegent ons, Heer, en tegelijkertijd leggen we alles voor u neer. Maar o, die twijfel, die constant door de kop opsteekt, die constant ons aanklaagt zelf. Heer, vanmorgen willen we kijken naar de kracht van uw opstanding en de twijfel in het geloven. We vragen u, Heer, wilt u ons zegenen, dat we weer hoopvol verder mogen gaan, terwijl u nog steeds voor ons bent en achter ons, en nog steeds voor ons strijdt. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Johannes 20. Dus, na de opstandingen, we gaan er naartoe, maar we gaan even al iets verder. Eén van de 12, Thomas, dat is tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heere gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Tot zover. Dit is eigenlijk alles. Een heel klein stukje. Nou, het eerste punt waar we naar gaan kijken, moet ik hem aanzetten natuurlijk, is twijfel voor de opstanding. Als je de Bijbelse termen kijkt over twijfel, dat zijn er vier. Dat is er eentje, dat is aarzeling. En dat moet je zien, toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Daar zullen we ook mee eindigen. Dat is een aarzeling wat erin zit. Dan denk je van, hè, we zien wel iets, maar we twijfelen nog een beetje. Een terughoudendheid. Een gebrek aan vertrouwen. Een tweede is, die Paulus gebruikt, is besluitloosheid. En dat koppelt hij dan met het vertrouwen wat Abraham heeft in Gods belofte. Reden twisten, ruzie hebben. Er zijn allerlei verschillende verschijnselen die je terugkomt in het woord. Reden twisten met jezelf, zegt het Nieuwe Testament. Dat doet Paulus. Die pakt het voor, je bent constant met jezelf maar aan het twisten. Constant. Een aarzeling, een twijfel. En misschien herkent u dat wel. Het maalt hier maar door. We zingen naar de Heer en we ervaren hem, maar hier krijgen we het maar niet op een rijtje. Op twee gedachten hinken, die ligt er ook, Jacobus 4. Dat is ook weer een aarzeling, maar dat ligt heel sterk bij geloof en ongeloof. En de laatste is een twijfel als gemoedstoestand. Nou, zeggen we mensen, ja, ik twijfel nou altijd. Nou, dat is een bepaalde gemoedstoestand die je dan bij je kan hebben. En dan vanmorgen is dat eigenlijk een beetje ook het geval waar we naar gaan kijken naar Thomas. Er is eigenlijk weinig bekend van Thomas. Want als we de naam zeggen Thomas, iedereen denkt dan, de meeste, laat ik zo zeggen, denken dan gelijk, opstanding, twijfel van Jezus. Ongelovige Thomas. Maar hij wordt twee keer eerder genoemd. En dat is in een gedeelte die eigenlijk ook met een sterfgeval te maken heeft. Thomas, die kom je tegen op het moment dat Lazarus sterft. Dan wordt er gezegd, Jezus, we gaan er naartoe. En dan geeft Thomas ook een reactie. En dat is heel apart. Thomas zegt namelijk dit in Johannes 11, vers 6. Wel ja, even onze vertalingen. Wel ja, laten wij ook maar gaan en met hem sterven. Heel apart. Jezus die die bij zich heeft. Jezus die wonderen doet. Jezus waarin die gelooft. En dan zegt Jezus, wij gaan naar Lazarus, die al 3 dagen dood was. Hè? Ja, laten wij ook maar gaan. We gaan ook dood. Dat lezen we van Thomas. Beetje cynisch bijna. De tweede keer dat je hem leest, is de avond, of dat je hem tegenkomt specifiek, de avond voor Jezus' kruisiging vertelt Jezus dat hij tijdelijk afwezig zal zijn. Hij zegt dat hij naar het huis gaat van zijn vader om een plaats voor zijn discipelen voor te bereiden. De Heer Jezus had dit uitgelegd. Dat is even belangrijk voor ons. Hij had uitgelegd wat hij daarmee bedoelde. Dit is Thomas' reactie. We weten niet eens waar hij naartoe gaat. Laat staan dat we de route weten. Op zich nog ineens zo raar, hè? Want probeer even de setting te zetten, want nog niemand was ooit opgestaan uit de dood en al die dingen. Maar Jezus had het uitgelegd en dit is, we weten helemaal niet waar hij naartoe gaat. We weten nog ineens de route. De laatste snap ik, die eerste niet. Wat had hij uitgelegd? En echt wel een beetje vreemde opmerking ook in de setting. Maar nogmaals, ook wel wat te begrijpelijk. Maar het interessante is dit. Lazarus ging over het thema dood. Jezus spreekt over zijn dood. En op het moment dat Jezus echt dood is, zie je dat weer opkomen. Elke keer wordt hij geconfronteerd bij een dood, daar is hij er niks mee te maken hebben. Hij kan er niet veel mee. Om het zo te zeggen, in al de drie de verhalen waar we Thomas tegenkomen, is er een gemeenschappelijke factor. De dood. Lazarus, uitspraak van Jezus en het sterven zelf. Thomas is overweldigd door de dood. Hij kan maar niet geloven dat de dood niet het einde is. Denk aan Lazarus terug. Gaat er mij even niet om dat misschien meerdere discipelen dat gedacht hadden. Maar daar lees je niks van. Thomas wordt genoemd. Want denk je nou dat alle discipelen dachten, nou we gaan even terug. Ja, nee, we gaan Lazarus even opwekken. Dat gaat Jezus doen. Ik denk het niet. Maar het wordt wel zo genoemd. En dus ik vond het wel heel interessant. Hij had niet de ervaring van de opgestane Christus die de anderen wel hadden. Dat is op het derde moment. Op het moment dat de Heer Jezus zich laat zien na de opstanding, is Thomas er niet bij. Waarom niet? We weten het totaal niet, hè? Maar gewoon even gewoon menselijk gedacht, was hij het alleen aan het verwerken? Alle discipelen waren Thomas niet. Heel bijzonder. Nou, we kunnen daar niet eenmaal theologische conclusies over trekken, maar het is wel een feit. Hij was weg, hij was er niet bij. En dan krijgt hij te horen van anderen. En dan krijgt hij te horen, de dood is overwonnen. Ja, gekke Henkie. En de meeste christenen zeggen, ik snap dat wel. Nou, daar ben ik er eentje van. Ja, dan denk ik van, ik ben toch wel een beetje zo van, nou, kan je wel lekker zeggen, maar dat zal wel. Probeer ook die teleurstelling te vatten. Hè? En Palmzondag, een week van tevoren, zaten ze nog, denk, hij wordt koning, hè? Hij wordt Jezus. Ja, het gaat allemaal goed en het gaat allemaal goed komen. En dan krijg je zo'n teleurstelling. En misschien sluit dat wel aan bij ons, de moderne mens. Onze persoonlijke ervaring is vaak doorslaggevend. Eerst zien, dan geloven. Wetenschappelijk onmogelijk. Dus kan het niet. En dat is echt iets wel van onze tijd. Als de wetenschap het zegt, dan kan het. Nou, ik heb nieuws, ik heb een uitdaging, als je een beetje van lezen houdt. Het boek van Lee Strobel, Bewijs genoeg. Nou, misschien kennen, misschien niet. Bewijs genoeg, heel simpel. Lee Strobel was een journalist in de rechtszaken deed hij. Zijn vrouw kwam tot geloof. En hij dacht van, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik ga het eens wetenschappelijk onderzoeken. Conclusie was, hij kwam zelf tot geloof. En hij heeft heel veel boeken geschreven. Maar dat is een voorbeeld. Er is wetenschappelijk heel veel voor te zeggen. Maar het is misschien wel veel meer dit. Een hart dat vreest voor teleurstelling. Geef me alsjeblieft geen valse hoop. Geef me alsjeblieft geen valse hoop. Ik heb God al zo vaak ervaren. Ik heb hem al zo vaak ervaren en gedacht dat hij bij me was. Maar nu moet ik het alleen doen. Weet jij wat er in mijn gezin gebeurt? Weet jij wat er daar gebeurt? Weet je wie ik vorige week weggebracht heb bij het graf? Geef me geen valse hoop. En ik weet het niet hoor, misschien ben ik de enige vanmorgen. Maar dat is echt een grote bron van twijfel. Want kunnen wij die God sowieso nog wel vertrouwen? Ook vanuit de opstanding gezien. Want het is heel mooi om een Pasen te vieren, hè, met z'n allen. We gaan naar Pasen en de Heer is opgestaan. Maar hoe zit het nou in ons hart? Hoe ervaren we dat? En dat mag gewoon er zijn, hè? Want dit is vanmorgen geen aanklacht. Maar daar komen we vanzelf nog op. De vraag is wel vanmorgen, stel dat u er heel veel last van heeft. Wat is daar de onderliggende reden dan van? En dat is een hele moeilijke vraag. Die kan ik vanmorgen niet zomaar zeggen, dat is hem. Dat doet de geest misschien wel. Maar dat kan een soort schaamte zijn. Dat kan teleurstelling zijn, dat kan verdriet zijn in het verleden, dat je eigenlijk constant maar twijfelt. En dan gaan we terug naar de schrift. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. Als je Psalm 42 leest, dan zie je daar gaan we niet helemaal op in, maar het is wel heel mooi en voor de mensen die meeschrijven of het terug willen lezen, maar daar zie je iemand die geestelijk tot de bodem raakt. Wanhoop. Komt gewoon helemaal tot de put. Te neergeslagen. Ontmoedigd en bang. God is ver weg. Vrienden drijven zelf de spot met hem. Waar is nou die God van jou? En hij weet dat God daar is. En wat doet hij dan? Dan herhaalt hij herinneringen op uit goede tijden. Troost gebaseerd op Gods trouw. En dan eindigt hij dit. Eindigt hij zo. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Hij spreekt zichzelf dus aan. En onrustig in mij. vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. De psalmist doet één ding niet. Hij ontkent de twijfel namelijk niet. Die blijft er gewoon staan. Hij gaat door, maar hij focust op God. Nou, ik heb een voorbeeld. Wie heeft wel eens deze foto gezien? Nou, hoop ik dat hij het doet. Hij doet het dus. Ja, ah, hij gaat precies. Hij doet het niet. Dat is nou jammer. Wacht even. Klik jij eens met je muis gewoon eens. Eén keer even terug. Nee, klik maar even door. Dat is heel jammer. Ik had een hele opbouw erin. Maar ik moet er nog twee krijgen. Dit is echt jammer. Want ik wil hem echt laten zien. Want anders kan ik hem niet gebruiken. Dat gebeurt zomaar, hè. Nu ben ik erg teleurgesteld. Weet je wat trouwens een teleurstelling is? Dat is echt waar. Een teleurstelling is een niet uitkomende verwachting. Welke verwachting heeft u van God? Dan kan je teleurgesteld worden. Dat hoort er gewoon bij. Dat meen ik serieus. Ik had het echt voorbereid. En nou, misschien moet het wel gebeuren. En ik denk, dan ga ik jullie zo... Ja, maar goed, nu heb je het laatste plaatje al gezien. En dat is jammer. Snap je mijn teleurstelling? Want wat ik wilde zeggen is namelijk dit. Deze foto... Maar we gaan het natuurlijk wel doen. We doen net of het niet gebeurd is. En dan zeggen jullie allemaal... Oh ja, weet je. Maar dat gaat net gebeuren. Elias Garcia Martinez. Die schilderde in 1910 een fresco, een muurschildering. Die zie je helemaal links. In het Spaanse dorpje Borja. Dat was zijn favoriete vakantiebestemming. En hij wilde iets terugdoen. Hij schilderde Ecco Homo. Zie de mens. Nou, prachtig ding, dat staat daar. En nou ja, die zagen mensen in dat kerkje. Nou gebeurde dit. Door al de jaren heen werd het fresco, de muurschildering, steeds slechter. Vocht ging het afbladeren en ook door toeristen schurende tassen aan de onderkant maakte heel die fresco helemaal, ja, die zag er niet meer uit. Dus wat deden ze? Ze gingen geld ophalen. Maar, om te restaureren. En dat hadden ze binnengehaald. Cecilia Gemines, een 81-jarige inwoner van het dorpje, die had zich al over de muurschildering ontfermd. Nou, klik nog maar een keer. Dit was het resultaat. Als het goed is, doet hij het nu wel. Zij had hem zelf even gerestaureerd. Dit is dus echt gebeurd, hè? Het verhaal gaat van dat zij dat deed. Dit is zo'n hit geworden op internet. Er werd zelfs een fanclub bijgedaan van de laatste beeld, hè? Toen zeiden ze, we moeten het zo laten. Nou, dit is natuurlijk al erg genoeg. Kunst is totaal vernietigd. Maar toen gebeurde, het kan nog gekker, toen gebeurde er dit. De enige 80-jarige inwoner nam een advocaat in de hand. Die eiste van de kerk dat ze het zo lieten staan. En ze eisten er ook nog geld voor. En eigenlijk is dit het beeld van Christus. Wat het voorbeeld daarvan is, dat Henier Sonneveld gebruikt het in zijn boek. En hij zegt dit. Het lot van Christus. Lang geleden was hij zichzelf. Hij was er en wandelde tussen de mensen. Later bladderde het beeld een beetje af. De herinneringen werden vager. Toen gingen we onze eigen Christus verzinnen. Een Christus die net zo weinig op de ware leek als een aap lijkt op een mens. Weet je waarom hij dat schrijft? De BBC had gezegd van, nou dit is Ecco Mono, zie de aap. Aan de rechterkant. Klik hem nog eens. Als het goed is, doet hij het nu wel. Ik ben al heel voorzichtig geworden natuurlijk. Nog een keer klikken. Nog een keer. Tel nou dat dit uw beeld is van Christus. Snap u de bedoeling? Als wij ons beeld hebben van Christus die niet de werkelijkheid was, dan ga je twijfel op twijfel op twijfel krijgen, omdat je beeld van Christus vervormd is. En ik denk dat van heel veel christenen dat er vaak gebeurt. Wij maken ons eigen Christusbeeld. En sommige mensen maken hem zo groot, dat ze ook nog voor betaald willen krijgen. Oftewel tegen God van, nou Heer, ik ben zo goed voor u. En dan heb je een eigen schepsel gemaakt. Dus moeten we terug naar dat eerste beeld. En dit is zomaar een schildering. Daarom ben ik blij met de aanbidding. Maar in welke fase bent u misschien beland geraakt dat u zegt van, ja, ik moet weer inderdaad terug naar die Christus zoals die was. De mensen bij Jeruzalem stonden hem binnen te juichen, hè. Die hadden een ander beeld gemaakt in hun concept. Ja, totdat hij werkelijk liet zien wie hij was. En dat was één grote teleurstelling voor hen. Maar in die teleurstelling bracht hij hoop. En dat brengt ons bij het tweede punt. Doe jij het maar. Klik jij maar even verder. Dat gaat makkelijker, denk ik. Dat is twijfel na de opstanding. Waar is die God? Is van zich van alle tijden. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat God omhulde zich in een wolk. Hij is bijna niet benaderbaar. Mensen kunnen God nooit rechtstreeks ontmoeten. Mozes kwam het dichtstbij. Daar hebben we het over gehad. Verscholen in een rots. Op afstand. Alleen van achteren zichtbaar. En dan ook nog met Gods hand ervoor. En dan worden wij gevraagd van ja, je kan God ervaren. En we weten het antwoord natuurlijk al. Door de Heer Jezus Christus. Want daardoor zien wij God. Maar ik weet niet hoe het met u zit. Dat doe je nog steeds vaak. En dat zeg ik met eerbied. Met je ogen dicht. In concentratie. Om het woord te lezen. Het is soms gewoon hartstikke moeilijk. Of ben ik de enige? Dan gaan er wel eens twijfel ontstaan. En toch gaan we gelovend door. 1 Korinthe 5 zegt dit. Wij leven nu immers vanuit vertrouwen. Zonder al echt te zien. Nu zien wij nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks, zoals gebeden werd, staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. En dat is belangrijk. Zoals ik zelf gekend ben. God kent uw twijfel, uw angsten, uw falen volledig. En die is belangrijk vanmorgen. Ook als we weer naar Pasen toe gaan om dat feest te vieren. Mijn hoop is natuurlijk dat er weer een nieuwe Pasen gebeurt. Dat we gewoon weer werkelijk het helemaal ervaren. Yes, die kracht van die opstanding geldt ook voor mij. En wat zie je gebeuren bij Thomas? We lezen nergens van Thomas dat hij zijn handen in de zij van de Heer Jezus legt. We lezen nergens dat hij zijn handen aanpakt. Nergens. En dat vind ik wel heel mooi. Maar je leest wel dat de Heer Jezus naar hem toe komt. Heer Jezus staat voor hem en wat doet Thomas? In zijn twijfel spreekt hij een van de grootste geloofsuitspraken uit. Mijn Heer, mijn God. En even voorbij staan van, ja, maar dat zei hij wel nadat hij hem zag. Ja, en? Hij deed het wel. En weet je wat ik zo mooi vind? De Heer Jezus kwam naar hem toe. Hij kwam genoeg keer. De Heer Jezus liet zich meerdere keren zien. Nou, dat had natuurlijk een reden, maar dat zullen we zo nog wel zien. Jezus wist wat de fariseeën dachten. En dat geldt ook voor Jezus van Thomas. Hij wist het dat hij twijfelde. Dat wist hij, dus hij staat voor hem. Nou, hier ben ik. Hij zegt het. Hij zegt ook niet van, waarom twijfelde jij? Zie je wel dat ik er ben? Jammer Thomas, jij bent geen apostel. Dat heeft helemaal niet gezegd. Dus er was gewoon een plek voor. Jezus kende de twijfel, zijn angsten, zijn gebreken. En toch kwam Jezus naar Thomas toe. Ik moest denken aan de verloren zoon. Je hebt de verloren zoon, die gaat natuurlijk weg van zijn vader. En wat doet de vader? Die gaat naar buiten en die staat constant te wachten op hem. Ja toch? Constant. Maar er is een tweede verloren zoon. Dat is die oudste. Die altijd bij zijn vader is. Die alle rijkdom heeft. En wat zie je dan wat hij doet? De jongste zoon komt terug. Ze vieren feest. De oudste zoon blijft buiten staan. En wat doet de vader? Die gaat naar hem toe. Precies hetzelfde. Die was net zo verloren. Want die leefde wel bij hem, maar die kende de goedheid niet. Maar voor beide gaat hij naar buiten. En je leest bijna van geen verwijt. Wel van, je had toch altijd de goedheid? Die had je toch altijd? Jezus kent uw twijfel. En Jezus kent uw angsten. En Jezus kent uw gebreken. En toch komt Heer Jezus naar u toe. Maar hoe zit het dan met die afstand? Nou, ik gebruik daar een ander voorbeeld voor. Dat is dit. We hebben de zon, en gelukkig gaat die weer schijnen, want ik ben echt, ik haat kou. Maar als je de zon ziet, gaat die schijnen en dan krijgen we de warmte weer. En heerlijk, en dan kunnen we een t-shirtje en vakantie en allemaal dat soort gevoel. Maar de zon staat precies op de perfecte afstand. En dat is wetenschappelijk, die mag ik dat helemaal later uitpraten met de koffie. Maar als de zon een paar kilometer helemaal verder zou staan, dan bevriezen we. Is die te dichtbij, dan heeft het echt een heel groot probleem. Dan is het te warm. Het is perfect geregeld. Maar er moet wel afstand zijn. En toch krijgen wij die warmte en genieten we ervan, maar groeien we ook erdoor. Voor een zonsverduistering hebben we een speciale bril nodig, anders kunnen we het niet zien. Dus we moeten ons beschermen. En toch zijn we afhankelijk van die zon. En dat is natuurlijk een beetje een beeld van God. Hij geeft leven, zonder hem kunnen we niets doen. Om ons te beschermen moet God op afstand blijven. Hij kan niet, want dan kunnen we maar één ding doen, plat op ons gezicht vallen. Niemand kan leven en God zien. Dus hij moet op afstand blijven. Maar halleluja, we hebben kerst gehad. De Heer Jezus is gekomen als mens. En al naar hem te kijken, zien wij God. Dus focus moet, ons thema is, jaarthema, zie Jezus. En dan gaan we steeds meer God zien. En dan mag ik hopen dat we dat ook zien door de dingen die we bij elkaar doen. Elkaar zegenen, elkaar helpen. De dingen doen die de Jezus doet. We zien al het andere door hem. Zoals de zin van het leven. Wat goedheid is, wat hoop is en wie we zelf zijn. Maar hemzelf zie je soms niet. En zo is het. Vergelijk het als de sterren. Soms heb je duisternis nodig om God letterlijk te ervaren. Wel eens ervaren? Dan denk je, nou toen was hij bij me. Zie mijn sterren nu als we naar buiten kijken? Niks, maar ze zijn er wel. En het moment dat er schemer komt en de duisternis, dan zien we ze. Maar ze zijn er altijd. En zo is God, voor ons, achter ons. Hij is altijd bij ons. Laatste, neem een zonsverduistering. Dan zien we de corona. Dan zien we dat eromheen. Dus een andere corona dan wat we al gehad hebben de afgelopen 2 jaar. Maar dan zien we de mooie corona. Maar hij is er wel. En dan kan je zien, dan zie je iets van God. En zo is het zo in ons leven ook. De Heer Jezus kwam naar ons toe, maar hij is altijd bij ons. Vanmorgen vertel ik niet het nieuws. Dat heb ik wel vaker gezegd hier. Maar ik hoop dat het helpt om die weg te gaan van deze week en natuurlijk daarna. Het laatste is dit, je mag op de laatste klikken. Twijfel en de kracht van de opstanding. De Romeinenbrief zegt dit, Romeinen 8 vers 11. Want als de geest van hem, van de Heer Jezus, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, de Romeinenbrief gaat er gewoon vanuit, als je hem kent, dan gaan we heel snel, snap ik, maar woont de geest in u. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat die geest, daar zit de kracht in. Want wat zegt de Efezebrief? Ik vind het zo'n fantastische tekst en ik ga hem in twee vertalingen voorlezen. In de NBV staat dit. Efeze 1 vers 19. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus. Best een lastige tekst. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Er wordt hier gesproken over de Heilige Geest. De werking van die macht, die sterkte, rees Jezus uit de dood. En die zegt, dat staat hier, is dus ook in ons. Ik zal hem in de basisbijbel lezen, daar staat het iets anders. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons, in, die in hem geloven. Jullie zullen dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. Ik ga hem nog een keer lezen. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij hem in de hemelse plaatste, in het hemelse plaatste, een plaats gaf naast God zelf. Moet je je voorstellen, die hebben wij dan. En dan weer terug even naar de twijfel. Want dat is wel belangrijk. Kan dat samengaan? Ik denk soms dat we soms zo gefocust zijn op die twijfel en dat we die kracht verliezen omdat we alleen maar met onszelf bezig zijn. En dat mag. Er mag gewoon een tijd zijn dat je met jezelf bezig bent om jezelf te onderzoeken. Maar ook daarin moet je uitkijken, want alleen Gods geest doorgrondt onze geest. Wij worden niet opgeroepen om zelf te graven. Wel als er iets komt dat je zegt van Heer, wat wil u doen? En dan openbaart hij het wel. En weet je wat zo mooi is? Dat is dit. U bent niet afgeschreven als u twijfelt. En dat is eigenlijk het einde. Ik kan hier echt niet vanmorgen over twijfel praten in alle aspecten. Maar gewoon naar Thomas gekeken, naar de opstanding gekeken en naar de kracht die in u is. Ik geloof dat twijfel wel een blokkade kan zijn. Dat geloof ik wel. Dan wordt het langzaam ongeloof, twijfel. Dat je constant denkt, ja, zal God wel, zal God dit niet. Dan moeten we terug naar het woord. Als je kijkt op het allerlaatste, en we gaan het niet helemaal lezen, maar Matteüs 28. Dat is een stukje huiswerk. Dat heb je met docenten. Matteüs 28. Daar staat de Heer Jezus op het allerlaatst. Want hij zei die ook, ik zal bij jullie komen en ik stuur jullie een trooster. Daar eindigt dan de Matteüsbrief mee. En dan geeft hij het zendingsbevel. Dat is fantastisch. Dan geeft hij tussen haakjes ook de opdracht om, ga heen naar alle volken, doopt hen. Toevallig krijgen een doopdienst binnenkort. Dat vraagt de Heer Jezus. Dus als u hier zit, ik ben heel vrijmoedig, maar ik ben letterlijk Bijbels. Als u hier zit en u bent niet gedoopt, en u zegt van de Heer is mijn Heer, al die liederen gezongen, hij is mijn Heer, dan vraagt deze Heer vanmorgen aan u, wil je je voor mij laten dopen? En dan ben ik benieuwd naar uw antwoord. Even niet naar de twijfel luisteren. Niet denken van, ja maar, wil je je voor mij, Jezus, de Heer der Heren, dopen? Want de opdracht die de Heer Jezus gaf aan het eind van zijn leven, op het moment dat hij weggaat, was dit. Doopt hen. Onderwijst hen. Dus niet andersom. Niet 10 jaar onderwijs en dan mag ik me laten dopen. Hij zegt, doopt hen. En onderwijst hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En weet je hoe hij dat zegt? Gebiedende wijs. Hij vraagt het je niet. Eigenlijk zegt hij dit. Wil je mij volgen? Doop je dan voor mij. Ik denk dat wij een paar dopelingen erbij krijgen. Nee, maar dat klinkt even... Sorry, dat mag niet zeggen. Nee, dat klinkt heel scherp. Maar het is gewoon het woord van God. En nu kom je weer bij de twijfel. En als u twijfelt en u voelt zich daarvan denkt, nou, dan is het goed. Want dat leren we in de veg ook. Maar we zeggen wel wat er staat. Dit is wat de Heer Jezus gewoon zegt. Ben je een kind van de Heer? Ben je nog niet gedoopt? Dan vraagt de Heer Jezus, doop je voor mij? Dat is gewoon die vraag. En weet je hoe feest dat is? Weet je hoe mooi dat is? En dat mag je met je twijfel doen, want hier komt het beeld. Als je dat stukje verder leest, fantastisch. Dan staat er namelijk dit. Dan zegt hij van, ik zal bij jullie zijn. Ik heb alle macht gekregen in hemel en op aarde, zegt hij. Dat geldt voor ons, dat geldt voor hem, maar dat zegt hij dus ook tegen jullie. Ik, zegt Jezus, heb alle macht in hemel en op aarde. Ik zal bij jullie blijven tot het uiteinde der wereld. Dat zegt hij er allemaal bij. En weet je wat er dan staat, eigenlijk in die hele context? De discipelen zijn er, waarschijnlijk meer als de discipelen, waarschijnlijk 200 mensen, zeggen ze in de theologen, maar dan zeggen ze dit. Zij aanbaden. Hebben we net gedaan, toch? Maar sommigen twijfelden. Dat staat er. In het grote zendingsbevel. Ik ben daar zo door bemoedigd. Echt waar. Dan zien ze daar de levende Heer voor zich staan. Ze zien misschien Lazarus was er wel bij. Uit de dood opgewekt. Misschien waren er wel blinden bij die Jezus genezen had. Misschien ben je erheen gelopen en heb je die lammen nog gezien. Kijk nou, hij loopt weer. Halleluja, Jezus leeft. Jezus leeft. Pasen, Jezus leeft. En we gaan hem aanbidden. Sommigen twijfelden. Bizar. Ik denk soms. Ik denk dat ik er eentje misschien van geweest was. En ik hoop dat dat de hoopvolle boodschap is. Want je kan natuurlijk blijven hangen in het midden van de preek. Je kan blijven hangen bij wat Jezus je opdraagt. Want het is letterlijk, het staat er gewoon. Ik ga het niet anders neerzetten. Het is het woord. Maar dat doet hij in liefde. Wil je dat voor mij doen? Kom op, we gaan het water in. Dat is... En tegelijkertijd, ja, maar ik twijfel nog zo. En wat doet hij daar? Iedereen krijgt dezelfde opdracht. Waarom kwam hij naar Thomas toe? Thomas was een apostel. Alle apostelen in het Nieuwe Testament hadden de Heer Jezus gezien. Hij komt naar Thomas toe. Thomas ziet het, bevestigt het en Thomas wordt een apostel. Met zijn twijfel, met heel zijn geschiedenis. En nou zitten wij hier. En dan zitten we hier, Heer, hier zit ik, heb u aanbeden en dadelijk ga ik weer naar huis met mijn twijfel. En dan zegt hij tegen u, ik heb alle macht in de hemel en de aarde. Ik ben altijd bij je. Hij benoemt je twijfel niet. Hij legt het focus er niet op. Als het ongeloof is, wel. Dat is iets anders. Maar je twijfel krijgt gewoon een plek. En dan zegt hij, maak discipelen. Ook tegen jou. Ook tegen u. De kracht van de opstanding is dit. De kracht van de opstanding en twijfel in het geloven. Weet je wat zo mooi is? Die twijfel die gaat echt steeds langzamer veranderen als je kijkt wie je bent in Christus. Een geheilig persoon, vol van de Heilige Geest. Je krijgt de gaven van de Geest. Als je erom vraagt, krijg je ook nog soms zonder te vragen. Dan gaan de dingen gebeuren en God gaat echt wel met je verder. Met je twijfel en al. En de vraag van morgen is dit. Stel dat je hier nu zit en denk je, we gaan naar Pasen. Maar ik twijfel mijn hele leven. Dan wil ik je vragen, kom gewoon eind van de dienst. Annemarie en ik zullen er zijn. En desnoods vragen we nog 5, 6 mensen. Dat maakt helemaal niet uit. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Zijn twijfel van Thomas was bij alle discipelen openlijk. En dan kan je elkaar ook bemoedigen. En dan kan je me ook zeggen van, joh, twijfel, is het met je gelukt? En dan kan je elkaar versterken en helpen. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat de zon schijnen. Dan gaat het licht omhoog komen. Dan gaat de opstandingskracht bloeien. Dan gaat die geest die in je is, die krijgt meer de ruimte. Deuren gaan open. Het gaat stromen als stromend water die uit je binnenste komen. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Bomen gaan groeien, dan wordt alles mooi. En weet je wat er dan gebeuren? Dan word je steeds meer, dan ga je aanbidden in je twijfel. En langzaam gaat die twijfel weg. En dan wordt hij weer groot en dan wordt hij weer klein. Tot we hem oog in oog zien. Zoals onze broeder er net bad. En dan is alles mooi. Laten we een zegen vragen.